Goedemorgen. Ja, de familie kwam normaal wat anders binnen. Voor de mensen die het nog niet weten, mevrouw is gevallen vanmorgen in de gang daar en heeft een behoorlijke skeur in de lip. Dat daar kunstgebied, ik kwam naar buiten, een beetje nagezicht. Maar broeder De Wit was zo vriendelijk met nog een zuster met Fijkje om naar de hulppost in Drachten te gaan. En we hopen en bidden dat het allemaal goed komt. Ja, de duivel wil je altijd in de war brengen. En, maar we doen het. We laten het ons niet gelegen. Want ik ben hierheen gekomen met de gedachte dat de Heer is waarlijk opgestaan. En hij komt heel spoedig terug. Het is vandaag het heerlijke triumffeest van onze opgestane heiland. En ik mag door genade 55 jaar de Heer Jezus kennen. En ik kan u wel zeggen, hoe langer u mag kennen, hoe dierbaarder hij wordt. En dat is heel bijzonder. En begrijp ik dan alles van de Bijbel na al die jaar? Nee. Maar het belangrijkste wel. Dat hij gekomen is en zijn bloed en leven heeft gegeven. Ik heb een paar weken geleden ergens gesproken over de kracht van Jezus' bloed. En dan mag je daar induiken. En dat is zoiets bijzonders. En ik heb gezegd, Heer, ik begrijp het niet allemaal. Dat u gekomen bent vanuit uw heerlijkheid naar ons toe. En dat onmetelijke, onnoemelijke lijden meegemaakt. Wat met geen pen te beschrijven is. Maar dank u dat u het gedaan hebt en dat u het wilde doen. Uit liefde. Onvoorstelbaar. Toen Samuel Morse, de uitvinder van de telegraaf, zijn eerste bericht de wereld doorstuurde, dan stond daar, dit is het allerbelangrijkste wat ik deze dag de wereld rond mag sturen. Nou, u weet hoe die ontwikkeling allemaal gegaan is. Maar toen ik dat las, toen dacht ik maar, het allergrootste nieuws, wat de Heere de wereld doorgestuurd heeft, is dat de Heer waarlijk is opgestaan. En op de opstandingsdag zeiden de engelen tegen de vrouwen, hij is hier niet. Hij is opgewekt en als je ooit in Israël bent geweest en u hebt ook het graf bekijken, dan staat er inderdaad een bordje, hij is hier niet, hij is opgewekt. Weet u, alle leiders van de wereldgodsdiensten zijn allemaal dood. Maar wij hebben een leider die leeft en die bidt en die pleit. Dat is het unieke van het christelijk geloof. Dat is het unieke van de boodschap van het evangelie. Soms zeggen er wel eens mensen tegen mij, Teun, jongen, dat je op deze leeftijd, hoe oud ik ben, dat zeg ik toch niet, nog gaat spreken. Nou daarom, omdat we een levende heiland hebben, wat de allerbeste boodschap is voor deze stervende wereld. Ik vind het fijn dat de broeder de gedeelte al gelezen heeft die ik wou lezen vanmorgen. Dus dat doe ik niet weer. 1 Korinther 15 en Colossenzen 2, maar ik wil nog wel met u lezen 2 Timotheus. 2 Timotheus 1 vanaf vers 7. 2 Timotheus 1 vanaf vers 7. En dan lezen we. Want God heeft ons niet gegeven, ik lees uit de NBG-vertaling. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde, van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer of van mij, zijn gevangenen, maar wees mede bereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God. Die ons behouden heeft. En geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven heeft, is voor eeuwige tijden. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland. En dan komt er een hele belangrijke tekst. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Door het evangelie. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. Het onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Een geweldige boodschap. Alleen je moet constateren, broeders en zusters, dat die boodschap van de opstanding van de Heer Jezus vandaag in alle toonaarden ontkend wordt. De duivel doet alle moeite om dat in discrediet te brengen. Dat is ook logisch, want dat kostte hem de kop. En dat weet hij heel, heel goed. En daar gebruikt hij zelfs vandaag predikanten voor. Ik las onlangs dat een landenbekende predikant gezegd had, ja, dat is natuurlijk wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Dan denk je, wat moet je dan met een geleuter? Het is wel waar, het is niet echt gebeurd. En nog niet zo lang geleden las ik van een, in de krant ook, een predikant. En dan moet u nagaan dat deze jongens opgeleid worden, heel velen, met hun naam VDM. Dat betekent dienaar van het goddelijke woord in het Latijn. Dat wist ik ook niet. En die man die zegt, ja, de opstanding, kom nou, dat is onzin, de mens kan toch niet, een dood mens kan toch niet weer opstaan. Dat is een fabel. Ja, ik snap dat wel, zegt hij. De discipelen in hun verdriet dachten dat, een soort fata morgana, een wishful thinking, weet je wel. En vorig jaar kon je lezen in de krant dat een groot winkelbedrijf in Nederland met de laatste letter een A gezegd dat we moeten dat woord Pasen afschaffen. We maken er voorjaar van, want veronderstel dat allochtonen zich eraan stoten. Ik denk, moet toch niet een gekker worden in dit land. We mogen ons geloof niet uiten. Maar nogmaals, de duivel weet precies wat hij doet. Hij gelooft de Bijbel wel hoor. Hij is een goede orthodoxe gelover. Dat kan je van alle christenen niet zeggen tegenwoordig. Maar hij wel. De dag van de opstanding, daar gebeurde zoveel. En eigenlijk had die opstanding, of eigenlijk, gevolgen voor het hele universum. En daar wil ik vanmorgen kort met u over nadenken. De gevolgen van de opstanding, dat is het thema waar ik vanmorgen met u over na wil denken. Pasen is het feest van de opstanding. Pasen is het feest van nieuw leven. Pasen is ook terugdenken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus, wat wij hier op aarde nooit, nooit zullen begrijpen. Pasen is ook zien naar de toekomst, naar de wederkomst van de Heer Jezus, en die naar mijn diepe overtuiging spoedig is en spoedig komt. Pasen is de allerbeste boodschap van alle tijden voor alle mensen. Maar waarom is er dan zoveel irritatie als je over de opstanding spreekt? In handeling 4 worden de discipelen vrijgelaten en dan gaan ze in Jeruzalem en alle dorpen om te spreken. Maar zo gauw ze het over de opstanding hebben, worden ze gevangen genomen. In handeling 17, daar heeft Paulus een bekende reden op de Areopagus, vooral die wijsneuzen, die wijsgeren, laat ik maar zeggen. En die willen wel luisteren, want die zijn altijd benieuwd naar allerlei nieuwtjes. Maar als Paulus over de opstanding spreekt, zegt Paulus, nou moet je ophouden. Maar zulke grapjes die moet je ons hier niet wijs maken. Wij weten wel beter. Ook vandaag wordt die opstanding in alle toonaarden ontkend. Nog niet zo lang geleden stond op de voorpagina van het Duitse blad Der Spiegel figuur van de Heer Jezus. En daar stond onder, wie gelooft dat vandaag nog? Wij hebben immers God niet meer nodig. En toen schoten mij die woorden van Psalm 53 in mijn gedachten. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De Bijbel noemt hem een dwaas. Er wordt vandaag met veel respect gesproken over Mohammed en Boeddha, de goeroes, de geestelijke leiders. Je mag zelfs, kijk, maar op televisie weer over God praten, want ja, we leven tenminste, tenslotte moet ik zeggen, in een multiculturele samenleving, zoals het zo mooi heet. En dan moet dat allemaal kunnen. Maar waag het niet om te zeggen dat jij gelooft dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Want dan kun je niet meer mee. Dan tel je eruit. Dan zit je ze uit te lachen. Ook in toenemende mate, vergist u niet, onder christenen hoor. Althans, mensen die zich dan christenen noemen. Nee, het is veel interessanter om vandaag over reïncarnatie te praten. Dan tel je mee, dan ben je wat, dan is het bewijs dat je over de dingen hebt nagedacht. Waarom zoveel irritatie als je over de opstanding spreekt? Nou, ik denk omdat dat het hart is van het evangelie. Als je dat weglaat, dan hou je niks meer over. Maar we hebben een heer die leeft in het mausoleum in Moskou, op het Rode Plein. Daar staat het gebalsemde lichaam van Lenin. Een grote Russische leider uit het verleden. En miljoenen zijn al langs die baan gelopen. En er staat op de glazen kist te lezen: hij was de grootste leider van Rusland. Hij was de leider van de nieuwe mensheid. En hij was de redder der wereld. Alles geschreven in de verleden tijd was logisch, want hij is er niet meer, hij is dood. Maar wat een enorm contrast met de woorden van de Jezus. Ik ben de opstanding, voltooid tegenwoordig. Ik ben het waarachtige leven. Ik ben de toekomst. Ik ben, natuurlijk, nu en tot in eeuwigheid. De broeder heeft gelezen uit 1 Korinthe 15... En daar staat inderdaad dat Paulus ook zegt, ja, als hij niet was opgewekt, ja, dan was je prediker zonder inhoud. Dan was je geloof zonder inhoud, dan was je nog in je zonde. Dan was je reddeloos verloren. En dan waren alle ontslapenden in Christus reddeloos verloren. Dan kun je een mooi verhaal vertellen, maar dat u vanmorgen beter in uw bed kunt blijven liggen. Want dan is het allemaal kletskoek, gebakken lucht. En wat moet je er dan over spreken? Vandaag staat er in Zeeland een dominee op de preekstoel die niet meer in God gelooft. Ja, het meest tragische is, hij heeft volle kerken. En dan maakt grapjes en leuke dingetjes en zo. En de mensen liggen in een deuk. En dan gaan ze mee naar huis. Als je niet over de opstanding kunt spreken, als je niet over de Heer Jezus kunt spreken. Ja, dan heb je toch niks meer te vertellen. Dan is alles wat je zegt gebakken lucht. En dan moet je eens opletten in de Bijbel. Als er over de opstanding gesproken wordt, is dat voor de duivel het zijn om aan te vallen. Begrijpelijk, want ik zei straks al, de opstanding van de Heer Jezus, waar hij niet op gerekend had, kostte hem de kop. Ik noemde al Handelingen 4 en Handelingen 17... Maar ook na de opstanding van Lazarus, Johannes zelf, dan staat er, toen besloten de Joodse leiders om de Heer Jezus te doden. En u weet, als de soldaten bij het leven graf vandaan komen, want dat is open, ze zijn vreselijk verschrikt, en dan komen ze bij de Joodse leiders om het te vertellen, ze zeggen, moest luisteren, dat moet je niemand vertellen. Hè? Want dan hebben die discipelen, die hebben hem natuurlijk vannacht weggenomen. En dan gaat dat smoesje de wereld om. Je zal je veel geld geven, maar daar mag je niet over spreken. En vandaag gebruikt de duivel daar ongelovige wetenschappers en vrijzinnige theologen voor. Die de opstanding loochenen. Met een air van zogenaamde wetenschappelijke bewijzen verkondigen ze u de grootste onzin. Maar Paulus ook niet bepaald een domme man. Sterker nog, een briljant geleerde. Die gaat daar fel tegenin en zegt, stel nou dat het waar zou zijn wat jullie vrijdenkers zeggen. Ja, dan kun je inderdaad wel ophouden. Dan is het over en uit. En zeg maar, het is niet zo. Ik vertel jullie dat het wel waar is. Als de Heer niet zou zijn opgestaan, ja, dan zou het waar zijn wat de grote filosoof Sartre heeft gezegd. Je hebt ooit gezegd, het leven is zinloos. We weten niet waar we vandaan komen. We weten niet waarom we hier zijn. En we weten ook niet waar we naartoe gaan. Ene doffe ellende. Ja, Paulus zegt, hij is wel opgestaan. En het heeft geen zin, zegt hij, om er verder over te spreken hoe het niet zou zijn. Maar dat is wel zo. Hij is opgewekt. En zijn opstanding is de garantie dat allen die in Christus geloven straks op zullen staan. En die tekst die we gelezen hebben uit 2 Timotheus. De heer Jezus heeft de dood van... Ik vind het een van de mooiste teksten van de Bijbel. Zijn er veel meer nog hoor. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. En onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Vandaag spreekt men over een zachte dood. Een mooie dood. Maar broeders en zusters, dood is niet mooi. Het is een afschuwelijke realiteit. En dat hebben velen van u ervaren die bij het graf van een geliefde stonden. Maar de Heer Jezus heeft door zijn opstanding de dood van zijn kracht beroofd. Hij is er nog wel, maar de angel is eruit. Het is tijdelijk. Want als hij terugkomt, dan zal hij alle opwekken die in het geloof in hem gestorven zijn. Ik zei straks al, de opstanding van de Heer Jezus had grote gevolgen voor het hele universum. Universum, ja. Ja, dat heb je als u toch in jouw hoort. Universum. U begrijpt het wel. Voor de hemel, voor de Satan en zijn trawanten en voor de mens. Daar wil ik kort bij stilstaan. De opstanding, gevolgen voor de hemel. God had de mens prachtig geschapen. Adam en Eva moeten ontzettende mooie mensen zijn geweest. Er zijn alle schoonheidsmiddeltjes van vandaag, tellen daar helemaal niet meer mee. En hij wilde dat die mens gelukkig zou zijn. Hij had een prachtige tuin, een prachtige hof gemaakt. En daar zouden ze gelukkig leven. Tenminste, dat was Gods bedoeling. Maar de mensen rebelleerden tegen zijn schepper. Ze werden ongehoorzaam. En nu, en dat was de consequentie, want dat had God gezegd, zouden ze eeuwige dood moeten sterven. Maar God in zijn grote liefde en genade werd mens. Dat kunnen we nooit begrijpen. En gaf zijn enige zoon, die van boven kwam, naar beneden. Ik heb al gezegd, de aarde, de hemel werd armer. En de aarde werd rijker. Iemand heeft dus gezegd, Gods heiligheid moest de mens oordelen. Maar Gods liefde wilde die mens redden. En iemand heeft gezegd, dat was het grote dilemma van God. En toen is er in de hemel een gesprek geweest. Tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Over een verlossingsplan voor de mensheid. Want God wilde die mens redden, omdat hij hem lief heeft. En iemand moest gaan, zonder zonde, om de schuld voor de mensheid te betalen. Maar zo'n mens was er niet. Alle hebben gezondigd, zegt de Bijbel. En toen zei Hebreeën 10, God de Zoon, Vader, hier ben ik. Zend mij om uw wil te doen. En God in zijn grote liefde gaf zijn enig kind naar een wereld die hem niet moest. Maar dat wist de Heer natuurlijk ook. En de Heer Jezus zegt in Hebreeën 10, of het woord dan, maar dat is zijn woorden. Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers heb gij niet gewild. Nog daarom welbaring gehad, hoewel ze naar de wet gebracht moesten worden. Toen zeide ik, de Heer Jezus dus, hier ben ik, om uw wil te doen, Vader, zend mij. En hij, de Heer Jezus, heft het eerste op, al de offers uit het Oude Testament, om het tweede, zijn offer, te laten gelden. En dan zaten ze mooi achteraan, krachtens die wil, zijn wij, gelovigen, eens en voor altijd, geheiligd door het offer van de Heer Jezus. De Heer Jezus bracht de boodschap van verzoening, van redding, van verlossing, van bevrijding. Daar zat de mens toch op te wachten, zou je zeggen. Nou nee dus. Want wat is het resultaat? Spot, vernedering, hoon, slagen, verachting, het kruis, het vloekhout. Weg met hem, we moeten hem niet. En in Gethsemane, en jullie hebben hier afgelopen vrijdag avondmaal gehad, daar word je opnieuw bepaald met het onmetelijke lijden van de Heer Jezus. Wat wij mensen nooit kunnen begrijpen. Maar op Golgotha worden we bepaald bij het onmetelijk lijden van God de Vader. die zijn eigen kind daar zag doodbloeden. Voor een wereld die hem eigenlijk niet moest. Toen God moest kiezen tussen zijn kind en deze zondige, rebellerende mens, koos hij toch voor die mens. Iemand heeft zich gezegd, als ik dat wonder begrijpen wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Nou, de mijne ook. Dat kun je niet bevatten. En ik geloof dat het diepste lijden van de Heer Jezus Gethsemane was. Afgezien van het lichamelijk lijden uiteraard op Golgotha. Maar in Gethsemane werd de hele troep van zonde, van de mensheid, al was het alleen van mij geweest, dan was dat verschrikkelijk geweest, maar van de hele mens, werd op hem gelegd. En dan lezen we dat zijn zweet bloeddroppels werden. Het enorme geestelijk lijden. En dan zegt hij, op vader, indien het mogelijk is, wilt u deze beker van mij wegnemen, maar niet uw, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En u mag God elke dag danken dat u dat gezegd heeft. Als waren wij allemaal reddeloos verloren geweest. Ik heb pas een boek gelezen, ik vertelde het vanmorgen aan de broeder, over wat, voor zover wij weten, de hel is. Nee, daar mag je vandaag niet meer over spreken. Maar er is niemand die er zoveel over gesproken heeft als de Heer Jezus. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om een mens daarvoor te behoeden. Maar als je dan leest wat dat werkelijk is. Nou, ik heb je wil weer zeggen, toen ik het mijn vrouw vertelde, liep je de rilling over mijn rug. Dat staat ieder te wachten die het offer van de Heer Jezus afwijst. En dat is het evangelie. Maar God is liefde. En op Golgotha werd als het ware de vader van de zoon gescheiden in die drie uren diepe duisternis. Daar voltrok God mijn oordeel aan zijn kind. En daar riep de Heere Jezus uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wist hij dat dan niet? Ja, dat wist hij wel waarom. Opdat u en ik nooit meer van God verlaten zouden zijn. Daarom. En toen het duister werd op Golgotha, toen werd het heel stil in de hemel. Toen hielden de engelen hun adem in. Was het dan toch een vergissing? Als God de Vader zich dan toch vergist? Maar toen werd het Pasen. Toen klonk op Golgotha de overwinningskreet. Het is volbracht. En dat is in het Grieks is het woord tetelestai. En dat betekent het is volledig betaald. Je kunt er niks aan toedoen en je mag er niks aan toedoen. Want het is volledig betaald. De paasmorgen verbrak de Heer Jezus de weeën van de dood. Het waarachtige leven was sterker dan de dood. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Ik zeg niet zo vaak halleluja, maar dan zeg ik halleluja. En toen op hemelsverdag het werk volbracht en de zoon weer naar huis ging en de mens weer behouden kon worden, stel ik me zo voor dat daar een erewacht van engelen was die de zoon verwelkomde. En als ze de bundel van Johannes de Heer hadden, hadden ze vast 722 gezegd. Kroont hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. De gevolgen van de opstanding voor de hemel. Maar ik noem nu nog een tweede punt. De gevolgen van de opstanding voor de duivel en zijn trabanten. Want daar had hij niet op gerekend. En er wist al heel vroeg die duivel, in Genesis 3 kun je dat lezen, dat er iemand zou komen die hem de kop zou vermorzelen. Hij gelooft de Bijbel letterlijk hoor, heb ik straks ook al gezegd. En tijdens een rondwandeling van de Heer op de aarde, heeft hij verschillende malen getracht de Heer van het leven beroofd. Dat begon met de kindermoord in Bethlehem. En later op de berg bij Nazareth, toen ze hem naar beneden wilden gooien. Bij de storm op het meer. Door de religieuze leiders van Israël. En toen kwam Golgotha. Toen was het Gods tijd. En toen de Heer daar schijnbaar machteloos aan het kruis hing, als de feest bij de duivel en zijn trabanten. De verlosser van de mensheid was dood. Hun baas, de demonen, vierde feest, hun baas had overwonnen. Nu hadden ze de mensen in hun macht. De duivel had de algemene overwinning. Dachten ze. Maar toen kwam de paasmorgen, wat wij heden gedenken. De Heer stond op, hij leeft. En wat de grootste triomf voor de duivel moest worden, was zijn allergrootste nederlaag. Hij die de macht had over dood en duisternis, heeft het niet meer. Dat heeft de Heer Jezus nu. Hij heeft de overheden in de machten van de boze ontwapend en openlijk over hen tentoon gestield. Hij heeft onvergankelijk eeuwig leven aan het licht gebracht. En weet u, door de levensvorste doden liet hij hem toe in zijn dodenrijk. En we lezen in de Bijbel, daar nam hij de gelovigen gevangen en voerde hem mee naar boven. En nu heeft de Heer Jezus, Openbaring 1 vers 18, de sleutels van de dood en van het dodenrijk. De vijand van God en mens is verslagen. De Heer is waarlijk opgestaan. Oh ja, ik weet. Hij kan het je nog bij lastig maken. Maar in hem, door de kracht van Jezus bloed, ben je onaantastbaar. Er staat een geweldige geschiedenis in Marcus 5. Dan loopt een man over de graven, een gebondene, schelden, vloeken, met ketenen gebonden. En de keten die is, rukt hij kapot. En niemand durft in zijn nabijheid te komen. Maar als hij aan de Heer Jezus ziet aankomen, dan rent hij op hem toe, staat er. En dan valt hij voor hem op de knieën en dan zeggen die demonen in die man, wat heb je met mij te maken, zoon, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Dat is een mooi lied in opwekking. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Helaas, beter dan veel mensen vandaag. Maar hij is nog steeds dezelfde. De duivel, de hel, is echt verslagen. Ze hebben nog een korte tijd. En dan komt de Heer terug. In heerlijkheid en glorie. En dan later, na 1000-jarig rijk, dan gaan de duivel en de tramanten in de put. Het eeuwige vuur, dat is verschrikkelijk als je er goed over nadenkt. En dan gaan ook alle heen die de Jezus hebben afgewezen in dit leven. Daarom is de boodschap van het evangelie zo'n ernstige boodschap. Hij heeft de macht overgenomen van de Satan. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. En het derde punt wat ik u noemde, de gevolgen voor de mens, de opstanding. Er stond namelijk een totaal nieuwe situatie. De oordeelstroon werd Gods genadetroon. Wordt het een dode opgeschreven mens, want we waren allemaal op weg naar de eeuwige dood hoor. Maar voor die mens kwam weer hoop. Er was iemand die sterker was dan de dood. Hij was de eerste van de nieuw mensengeslacht. De opstanding is een voorproefje van de grote opstanding straks voor alle gelovigen. Want zo waarachtig als hij opstond, staan wij straks op. En wat er op Golgotha gebeurd is, mensen, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden. Niet van beneden naar boven, van boven naar beneden. Het ging van God uit. De aarde beefde, toen hij riep het is volbracht, de rotsen scheurden en de ontslapen heiligen stonden op. Een voorproefje van de opname. En dat alles toen hij riep, uitriep, het is volbracht. De prijs is betaald. Er kwam weer hoop voor een verloren mensheid. En elk mens mag nu met vrijmoedigheid naderen tot Gods genadetroon. De weg die door de zonde geblokkeerd was, is weer vrij. Laatst moest ik even verdiepen in de roeping van Jesaja. Jesaja 6, u moet dat maar eens een keer lezen. En dan wordt Jesaja geroepen om profeet te zijn voor zijn volk Israël. Hij was een van de grootste profeten. Hij wordt ook wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. Want er is niemand zoveel die zoveel over de Heer Jezus en over de toekomst gesproken heeft als Jesaja. Maar dan wordt hij geroepen. Maar dan durft hij niet. Hij is waarschijnlijk 16, 17, 18 jaar geweest. En dan mag hij in de hemel blikken. Je moet dat maar eens lezen. Zo indrukwekkend. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 40, vers 10, of net anders, maakt niet uit. Jesaja zag mijn heerlijkheid. En er heeft deze oud-testamentische gelovige de Heer Jezus gezien op de troon. En dan ziet hij daar serafs, dat is een heel bijzonder groep engelen, die dag en nacht roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. En dan staat er, toen ik dat zag, viel ik op mijn voeten, viel ik voor zijn voeten neer op mijn knieën. En zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. De oud-testamentische gelovige kon niet tot God naderen. Maar wij hebben nu een biddende hoge priester, die dag en nacht voor je bidt en pleit. Ook als je het niet beseft, ook als je slaapt, hij is er. En wij mogen die heilige God benaderen. En dat heeft me opnieuw aangesproken. Door het offer van de Heer Jezus. Want het voorhangsel is gescheurd. De weg naar Gods genadetoon is vrij. Onvoorstelbaar wonder. Waar we elke dag voor mogen denken. Er is iemand in de hemel die voor ons bidt en pleit. Wat een heerlijke zekerheid om dat te weten. Er is iemand in de hemel die weet wie ik ben. Die mijn zwak kent. Die met mij meevoelt. Die mijn verdriet kent. Die met mij meehuilt. Die weet van mijn zorgen, van mijn pijn, van mijn problemen. Hij weet het. Psalm 139 zegt, hij kent van verre mijn gedachten. Nou, ik zeg wel eens in mijn vader, er zijn vaak gedachten. Dat ik blij ben dat jij het niet weet. Maar de Heere weet het. De grote schilder Michelangelo heeft een aangrijpend schilderij gemaakt. En daar zie je een deur die geopend wordt. En naast de deur ligt een demon aan gruzelementen onder het puin van de deur. Zo heeft deze schilder Pasen, de opstanding, willen uitbeelden. De duivel is echt overwonnen. De Heer is waarlijk opgestaan. En die opstanding veranderde overtuigde atheïsten in vurige getuigen. Ik wil u een paar noemen. Josh McDowell, die naam zegt u waarschijnlijk niet. Jaren geleden heeft hij zijn boekje geschreven, Meer dan een Timmerman. Josh McDowell was een overtuigde atheïst. Een briljante student aan een van de grootste en bekendste universiteiten in Amerika. En hij wilde de wereld overtuigen van de grote onzin van de opstanding. Hij heeft er 700 uren aan besteed van studie. Hij is naar het Midden-Oosten gegaan, heeft archeologie gestudeerd, geologie. Maar Josh McDowell kwam tot de ontdekking dat er geen fabel was, maar dat de waarheid was. En tot op de dag van vandaag, hij is al in de 70. Is hij een krachtige getuige van de opstanding van de Heer Jezus. Prijs God. Professor Dr. Leo Morris, briljant geleerde aan de Cambridge Universiteit. Een overtuigd atheïst. En dat geldt ook nog stond in banken, daar kwam hij vooruit. En hij onderzocht volgens hem de onzin en de leugen van de opstanding. Maar ik kwam tot ontdekking dat er geen onzin was, maar dat het echt waar was. Jezus leeft. Hij heeft een indrukwekkend boek geschreven, je kunt het helaas niet meer kopen. Met de titel Het Lege Graf. En daar heeft hij precies in verteld zijn zoektocht, maar dat echt het graf leeg was en dat de Heer was opgewekt. Nou, ik kan zo'n potje doorgaan, maar tenslotte nog twee professoren aan de Oxford Universiteit in Engeland. Die waren van plan, dat was een levensdoel om het christelijk geloof te ondermijnen. Door aan te tonen dat die hele opstand een verzinsel was. Maar het pakte er totaal anders uit. Ze kwamen allebei tot ontdekking dat het waarachtig waar was. En ze zijn vandaag, ze leven nog, vurige getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. De opstanding van de Heer Jezus verandert overtuigde atheïsten en vurige getuigen. Dus gevolgen voor de hemel, gevolgen voor de Satan en zijn demonen, en de gevolgen voor de mens. Maar er is nog iets. Want zo waarachtig als de Heer opstond en naar de hemel ging, zo waarachtig komt hij weer. En wie weet hoe spoedig. Al de tekenen, zegt de Altijd onze dagen, zeggen mij, zijn komst genaakt. De opstanding van de Heer Jezus was het grote keerpunt in de mensheid. Golgotha, de prijs is betaald. Paasmorgen, de overwinning is behaald. En ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus persoonlijk kent. Niet van horen zeggen, maar heel persoonlijk. En als dat nog niet zo is, dan adviseer ik u om uw knieën te buigen, uw zonde en schuld voor de Heer te belijden en gaan pleiten op de kracht van Jezus' bloed. Want er is kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het lam. Voordat de moordenaar stierf, waarvan de Heer Jezus gezegd had, heden zult ge bij mij in het paradijs zijn, daarvoor stierf de Heer Jezus, als we weten. En toen de moordenaar zijn benen gebroken werden en hij stierf, stond de Heer Jezus hem op te wachten bij het paradijs. En nam deze moordenaar aan de hand mee naar binnen. En wat een wonder van Gods genade dat de eerste mens die het paradijs binnenging een moordenaar was. Over genade gesproken. Ik denk dat de engelen verbaasd hebben gekeken wie dat dan wel mocht zijn. En dat er feest was in de hemel. En zo is er ook vandaag feest in de hemel. Voor ieder mens die zijn hart en leven aan de Heer Jezus geeft. Op hem vertrouwt. Hem dankt voor het offer wat hij ook bracht. Maar misschien kent u hem al heel lang. Fijn. Maar we moeten altijd oppassen dat het niet een gewoonte wordt. Dat zeg ik ook tegen mezelf hoor. En dan kan je leven door en dood zijn. Dan kun je in dingen vastzitten. Dan kun je niet meer in de overwinning staan. Dan is je geestelijke kracht uitgeput. Ik heb wel eens vaak gezegd, ze zingen in de psalm, we gaan voort van kracht tot kracht. Maar soms kun je beter zeggen, we sukkelen van de ene nederlaag naar de andere. En ik weet wel, elke dag is weer anders. Elk mens is weer anders. Elke situatie is anders. Maar de Heer is dezelfde. Hij is opgestaan. En hoor dan wat vanmorgen het woord van God zegt. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft de prijs betaald. En de levende opgestane Heer Jezus is ook vanmorgen in ons midden. Hij verlangt ernaar om je leven te veranderen. De heel wat vroeger een programma, God verandert mensen. En er werden echt levens veranderd. Ik zie er helaas vandaag niet zoveel van, maar dat is een ander verhaal. Maar toen was dat zo. Onze broeder Feike te Velde, die deed het. Ik ben een tijd geleden bij hem geweest, maar hij is eenmaal aan dementeren. Dat is verschrikkelijk als je zo'n jongen 26 jaar lang mee gewerkt hebt en je ziet hem daar zitten. Maar één ding weet hij zeker. Hij zei, de Heer is bij me. Dat weet hij wel. En Jezus leeft. Daar heeft hij van gesproken en daar getuigt hij af van. Lieve mensen, het offer is gebracht. Prijs is betaald. Kom dan. En geef je voor het eerst op bij vernieuwing. Aan deze levende heiland. Die spoedig terugkomt. Amen.